Gemeente, jongens en meisjes, ik heb naar een tekst gezocht die het Oude Testament met het Nieuwe verbindt. En die is er natuurlijk in Johannes 3. Waar de Heer Jezus zelf tegen Nicodemus zegt. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. De slang in de woestijn. De zoon des mensen. Wie bedoelt de Heer Jezus daarmee met de zoon des mensen? Daar bedoelt hij zichzelf mee. Zo heeft de Heer Jezus zichzelf heel wat keertjes genoemd. De zoon des mensen. Want hij is het echte kind van Adam, hè? Het echte kind van Adam. Wij zijn ook allemaal Adams kinderen. Maar hij is het echte kind van Adam dat recht kwam zetten wat de eerste Adam krom had gemaakt. En daarom heet hij de, niet een, maar de zoon des mensen. En die twee die worden hier in deze tekst met elkaar vergeleken. De slang in de woestijn. En Jezus zelf, de zoon des mensen. Hoe kun je die nou met elkaar vergelijken? De slang, een kwaad dier, in het paradijs de vermomming van de duivel, bij de zondeval, het slechtste van het slechtste, en dan de zoon des mensen, het echte Adamskind, de beste van de beste. Hoe kun je die nou toch ooit met elkaar vergelijken? Dat is toch het licht vergelijken met de duisternis. Dat kan toch niet? En toch gebeurt dat. Toch gebeurt dat in deze tekst. Jezus vergelijkt zichzelf met de slang in de woestijn. Hoe kan dat? Nou, dat zullen we in deze preek, als het goed is, gaan zien. Maar dan moeten we eerst even terug in de tijd, ver in de tijd. Hoe lang? Mozes, Jezus, hoe lang zit daartussen? Nou, 14, 15 eeuwen. Dat is heel lang, hè? 14, 15 eeuwen leefde Mozes voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. Zo lang moeten we terug. En dan lezen we over Mozes aan het einde van de woestijnreis. Ja, het is aan het einde van de woestijnreis. En dan staat er dat de ziel van het volk verdrietig werd. Nou, jij bent vast ook wel eens een keer verdrietig. Zielig, hè? Als je verdrietig wordt. Dan ga je in een hoekje zitten huilen over het een of het ander. Zielig als je verdrietig bent. Nou, dat volk Israël was zo zielig niet hoor, heus niet. Staat eigenlijk in de grondtaal van de Bijbel, dat is de taal van het Joodse volk, het Hebreeuws. Daar staat eigenlijk dat hun ziel kort werd, verkort werd, kort aangebonden. Ze werden korzelig tegen God. Kort van draad en kort van stof. En hoe kwam dat, dat ze zo tegen Mozes en tegen de Here kort van stof werden? Wel, ze waren bijna in het land Kanaan gekomen. Bijna, maar zo bleek, toch niet helemaal. En daar waren ze kort van stof over, dat ze er nog niet helemaal waren. Want de kinderen Israëls waren uit Egypte getrokken, 40 jaren lang in de woestijn, en nu waren ze aan de zuidgrens van het land Kanaan gekomen. Aan de zuidgrens. En daar dichtbij had je de stad Harad. En de koning van Harad zag hen aankomen. Hij had het er niet op. Daar komen die Israëlieten uit. Aan die uit Egypte verlost zijn ooit. Hij vreesde. En hij deed een uitval tegen de kinderen Israëls. Hij nam een aantal van de Israëlieten als krijgsgevangenen mee. En toen ging Israël naar de Heere toe. En zij zeiden plechtig tegen de Heere: Heere, als u ons nou helpt tegen die Kanaanitische koning, de koning van Harad, als u ons nou wilt helpen, dan zullen wij deze streek waar Harad in ligt, die zullen wij helemaal aan u geven. Dat betekent het woord verbannen. Die zullen wij helemaal aan u wijden. Zoals later Jericho helemaal alleen maar voor de Heere was. Zo zullen ze dat allemaal aan de Heere geven. Alles wat daarin wordt gevonden. En de Heere hielp. De koning van Harad werd verslagen en zij verbanden alles. Ze gaven alles aan de Heere. En toen dachten ze, nou zullen we verder mogen oprukken het beloofde land in. Maar nee hoor. Ze moesten nog een eindje terug weer de woestijn in. En daar waren ze zo korzelig over. Zo kort van stof en kort van draad waren ze erover. Want waarom mogen we nou niet meteen door de woestijn in? Nou, dat was omdat de Heer God ze via een andere weg het land Kanaan in wilde brengen. Ze moesten om Edom heen trekken en dan bij Jericho en Gilgal de Jordaan overgaan. Dat was het plan van de Heer. En daarom leidde hij hen weer een stukje naar het zuiden toe, om achter Edom langs te trekken en dan zo naar boven toe, naar het Oost-Jordaanland, richting de Jordaan. En dat vonden zij maar niks. Nou moeten we weer de woestijn in. En hier is geen water. En dat manna, dat zijn we zat. Altijd dat lichte brood. Dat was niet waar, het was heel voedzaam brood. Maar ze waren dat brood, dat dagelijkse brood dat de Heere gaf, dat waren ze helemaal zat. En dan is het weer het oude liedje. Waren we maar in Egypte gebleven. God heeft het gedaan. Mozes heeft het gedaan. En dan is het net weer zoals vorige week zondagavond bij Meriba. Twisten tegen de Heer en twisten tegen Mozes. Aaron is er niet meer bij. Want de Aaron is dan inmiddels gestorven. Vorige week zondagavond zagen we dat de Aaron er ook nog bij was. En dat hij ook moedeloos werd en zwak was in het geloof. Dat hij ook niet samen met Mozes de Heere groot maakte bij het volk. Dat deden ze geen van beiden. Maar Aaron is er nu niet meer bij. Mozes staat er nu helemaal alleen voor. En wat gebeurt er dan als ze weer gaan mopperen? Nou, de Heere God had de vorige keer, had hij water gegeven. Toen gaf de Heere God toch water. Ook al mopperden ze, toch kregen ze water. Hij strafte het volk niet eens. Maar nu ze weer mopperen tegen hem. En tegen Mozes. Ja, Gods geduld raakt ook wel eens op, hoor. God is wel, dat noemen we, langmoedig. dat hij de toren zo lang mogelijk uitstelt. Dat is God eigenlijk altijd. Maar dat heeft wel een grens, hè? Want als wij altijd maar weer zijn langmoedigheid daartegen ingaan, ja, dan laat God zijn toren toch ook wel eens gaan. Dat was al wel eens eerder gebleken in de woestijn. Denken jullie maar eens aan de geschiedenis van Korach, Datan en Abiram. Daar heb je vast wel eens van gehoord, hè? Korach, Datan en Abiram. Wat had de Heere God toen niet voor een verschrikkelijke straf gezonden te midden van zijn volk. En dat gaat de Heere nu weer doen. Want de Heere God die gaat slangen onder het volk zenden. Vurige slangen. Roodachtige slangen, zo zagen ze eruit. Zoals je in de openbaring van Johannes over de rode draak leest. De rode draak, die ziet er ook vurig uit. Vlammend uit. Zo zien deze slangen er vurig uit. Roodachtige slangen. De slangen waren er in de woestijn altijd wel. Want slangen huizen graag in de woestijn, in de warmte. Slangen zijn koudbloedige dieren, dat wil zeggen, ze moeten door de zon opgewarmd worden, want anders liggen ze stil. Als het koud is, als het nacht is, als het winter is, dan liggen de slangen, die zie je dan niet, hè? Die zitten in een holen. Die komen niet eens tevoorschijn, het zijn koudbloedige dieren, die moeten door de zon verwarmd worden en dan worden ze actief. En aangezien er in de woestijn nog al eens een keer zon is, en dat zijn van die duinpannetjes, weet je wel, kun je lekker in de zon liggen, zijn daar altijd veel slangen te vinden. Maar Mozes zegt in het boek Deuteronomium, dat de Heere God juist zijn volk altijd voor die slangen heeft beschermd. Daar waren vurige slangen. En er waren ook schorpioenen, die kunnen heel erg steken in die woestijn. Maar daar hadden ze eigenlijk normaal gesproken nauwelijks last van. Dat is ook al een groot wonder. Dat ze daar normaal gesproken altijd voor werden bewaard en beschermd. Want de Heere God die hield zijn volk beschermend de hand boven het hoofd. Maar deze keer niet. Dat is hun eigen schuld. Deze keer laat de Heere God juist een heleboel vurige slangen op ze afkomen. En bijten dat ze kunnen. Als je door zo'n vurige slang gebeten werd, dan joeg je de koorts door het lijf. En dan duurde het maar even. Nee, dat duurt niet zo lang hoor. Dan leg je het loodje. Velen stierven dan ook door die vurige slangen, door dat dodelijke gif, die beet je in de hiel. Want slangen zitten natuurlijk kort aan de grond en die kruipen over de grond. Dat was bij de zondeval gekomen. Ze moesten het stof eten, ze kruipen over de grond, ze bijten je in je hiel. En als dan het gif in het bloed komt, dan vermengt zich dat heel spoedig met het hele lichaam. En dan, ja, dan betekent dat gewoonlijk het einde van je leven. Dat was dus in de woestijn ook zo. Een dodelijk gif. Velen van de kinderen Israëls stierven in de woestijn. Ze werden door de slangen vernield, zegt Paulus in 1 Korinthe 10. Ze werden door de slangen vernield. Ze kregen dus een straf, die slangen, die met de zonde overeenkomt, die bij de zonde paste. Want ja, als je zondigt, dan luister je naar de stem van de slang, zoals Eva luisterde naar de stem van de slang. Dan leg je je oor bij de slang te luisteren. En als je dat steeds maar weer doet, meer luisteren naar de stem van de slang dan naar de stem van God, als je dus steeds weer in de zonde valt, dan moet je niet vreemd opkijken dat de Heere God je ook een straf geeft die daarmee overeenkomt. Heel letterlijk daarmee overeenkomt. Dan word je door die slang gebeten ook. Want de duivel is altijd de mensenmoordenaar vanaf den beginnen. Dan zorgt die slang, die duivel ervoor dat de dood erop volgt. Eerst de zonde, dan de dood. Ja, zo is het. Dat werd het volk Israël in de woestijn gewaar. Ze worden door de slangen gebeten. Ze hebben ook naar de slang, opnieuw naar de slang, hebben ze geluisterd. Ze zijn tegen God en tegen Mozes ingegaan, zoals Eva dat al deed in het paradijs. Nou hebben wij van slangen weinig last. Er zijn in Nederland niet zoveel slangen. Ja, in de dierentuin. Je hebt ze misschien daar wel eens gezien. Van die enge beesten. Maar ze zien er altijd best eng uit, vind ik. Je kunt zeggen dat ze mooi zijn. Ja, als schepsel zijn ze mooi. Maar toch vind ik het altijd maar enge beesten als je naar die koppen van die slang kijkt en je ziet dan dat bekkie, die giftige tong van die slang. Nou, dan heb ik het al wel gehad. Dan loop ik liever maar een beetje door en ben ik blij dat ze achter het glas zitten. Want ja, zo'n ding moet je niet tegen je borst aandrukken. Nee, zeker niet, hè. Een slang tegen je borst aandrukken, dat is het gevaarlijkste wat je zou kunnen doen. En voor de rest komen ze in Nederland, ja, adders. Hier en daar, weinige plekken in Nederland nog, komen nog wel adders voor. Nou, je hebt ze waarschijnlijk nooit gezien en je bent er vast en zeker, ik ga ervan uit dat niemand hier in de kerk ooit door een adder is gebeten. Komt wel eens een keer voor in ons land dat je dat hoort, dat iemand door een adder gebeten is in de vrije natuur. Maar dat gebeurt maar heel sporadisch, want zoveel van die adders zijn er ook niet meer in ons land. Maar, lieve mensen, jongens en meisjes, eigenlijk zijn wij allemaal door de slang gebeten. Eigenlijk zijn wij allemaal in onze hiel aangetast. En jaagt het dodelijke gif door ons hele leven. Wij zijn allemaal door de mensenmoordenaar vernield. Dodelijk vernield. Ja, dat willen we misschien niet weten. Dat zou best kunnen dat we dat niet willen weten, dat we dat willen ontkennen. En dat we denken dat we daar wel mee kunnen leven. Maar de Heer Jezus zegt in zijn tekst tot Nicodemus, de tekst van vanmorgen, hij zegt: opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, niet verloren zal gaan. Niet verderven. Dus dat is eigenlijk wel onze toestand, hè? Dat wij verloren dreigen te gaan. En het eigenlijk al zijn omdat we al gebeten zijn in onze hielen. Iedere keer als wij luisteren meer naar de stem van de boze dan naar de stem van God. Iedere keer als we luisteren meer naar de stem van het kwaad dan naar de stem van het goede. En dat doen wij nogal eens een keer. Dan komt er weer zo'n knauw in onze hiel. Dan krijgen we weer zo'n beet van de slang. Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Dan word je dus door die slang in feite aangepakt. En dat is dodelijk. Oh, dat is dodelijk. Daar ga je door verloren. Daar ga je mee verloren. En ja, is daar nou een medicijn voor? Nou, daar in die woestijn bij Mozes was daar niet zo gauw zomaar een medicijn voor. Dat hadden de Israëlieten ook al gauw in de gaten toen er velen, velen al gestorven waren door dat dodelijke gif. Toen gingen ze gauw naar Mozes toe. Ja, toen was Mozes weer goed, hè. Toen was Mozes ineens weer nodig. Hij moest het altijd voor de kiezer krijgen. Hij had het altijd weer gedaan. Maar als de nood aan de man kwam, dan is Mozes goed en dan is de Heer weer goed. Hè. Dan moet Mozes helpen, die moet voorbeden doen, bidden voor ze. En de Heer moet ze dan weer helpen, die moet ze dan weer uitredden. Ja, dan is de Heer goed. Dan is de Heer goed. Ze komen bij Mozes en ze zeggen, wij hebben gezondigd. Nou, dat was in ieder geval wel goed dat ze dat tegen Mozes zeiden. Dat ze niet tegen Mozes zeiden, u moet dit en u moet dat en zus en zus en zo. Nee, ze begonnen met, wij hebben gezondigd tegen de Heer. Zo moeten wij ook altijd, als we tot God gaan, zo moeten we altijd tot God gaan. Ook jullie jongens en meisjes. He, niet met praatjes, niet brutaal. Maar als je naar de Heere toe gaat, ga dan altijd met te zeggen, wij hebben tegen u gezondigd. Ook ik. Ook ik. Niet die slangen hebben het gedaan, maar ook ik heb gezondigd. Eva zei, de slang heeft me bedrogen. Nee, zij had het gedaan. Zij had naar de slang geluisterd. He, wij moeten altijd beginnen met, ook ik heb tegen u gezondigd. En zo stonden ze daar dus bij Mozes. Ja, en ja, er was een grote nood. Ja, die was er inderdaad. Want Mozes stond opnieuw, dat was ook bij Korach, Datan en Abiram al gebeurd. Hij stond tussen de doden en tussen de levenden. Heel letterlijk. Want vele mensen lagen al dood op de aarde. Voor hen was het al te laat. Dat is wat hij. Dat het al te laat kan zijn. En dat je al niet meer gered kunt worden. Omdat de dood al heeft toegeslagen. De verlorenheid die is blijvend. Dat is wat. Ja. Dat moeten we ook eerlijk onder ogen zien allemaal. Ook jullie. Je kunt te laat komen. Als je maar blijft mopperen en ongelovig murmureren. Hè? Mooi woord is dat, hè? Murmureren. Dat hoor je wel in, dat deugt niet. Hè? Dat kun je aan dat woord wel horen. Dat deugt niet. Murmureren tegen de Heer. Als je dat allemaal maar blijft doen, dan moet je niet vreemd opkijken dat het ooit een keer te laat zal zijn. Laat het niet te laat worden. Bekeer je bij tijd van je zonde. Ga meteen naar de Heere toe. Wij hebben gezondigd. Laat het niet te laat worden. Want velen waren er al gestorven. Voor hen was het eeuwig te laat. Dat is ernstig. Daar huiver je bij. Dat het van iemand van ons zou moeten gelden dat je voor eeuwig te laat komt. Was ik maar eerder gegaan, had ik maar eerder geroepen, had ik die zonde maar gelaten. Was ik maar niet zo ongelovig geweest. Ja, dat is erg. Als je dat altijd eeuwig tegen jezelf moet zeggen, altijd jezelf moet beschuldigen in de hel, in de verlorenheid van, had ik nou maar, had ik nou maar, had ik nou maar, had ik nou maar. En dat houdt maar nooit en te nimmer op. Laat het alsjeblieft zover niet komen, beste mensen. Jullie ook kinderen, laat het zover met jou nooit komen. Velen waren al gestorven. Maar zij die nog leefden, die kwamen bij Mozes. En ja, wat moest Mozes doen? Ja, bidden. Bidden tot de Heer. En dat heeft Mozes toen inderdaad ook weer gedaan. Dat was niet voor het eerst hoor. Amrams grote zoon, zongen we uit Psalm 99. Dat is Mozes, hè? Amrams grote zoon. Zijn vader heette Amram. En zijn moeder Jochebed. En ja, hij had al zo vaak, bij de pas nog gehoord, hè, een poosje terug met dat gouden kalf, weten jullie nog? Doe mij dan maar uit uw boek, heren. Doe mij dan maar uit uw boek. Dat kon niet, hè. Dat kon niet. Mozes kon niet uit dat boek. Mozes kon ook niet in de plaats van het volk staan. Dat kon alleen de Heer Jezus doen. Dat kon Mozes ook niet. Maar hij heeft wel vaak met zijn gebed, met zijn krachtige gebed, het bij de Heere gedaan gekregen, dat de Heere zijn gebed verhoorde. En dat hij uitkomst gaf, dat een plaag ophield. Maar dat is hier eigenlijk niet het geval. Hè. De plaag houdt hier niet op. Er staat niet in nummer 21, toen gingen de vurige slangen weg. Dat staat er niet. Die vurige slangen, die bleven bijten. Ja, die bleven bijten. En er werden nog meer mensen kennelijk gebeten. Er staat niet dat de Heere God ze wegjoeg en dat de plaag over hen is opgehouden. Dat staat er niet. Er staat alleen maar dat de Heere God op Mozes gebed een weg wijst. Een weg om aan de dood, om aan de verlorenheid te ontsnappen. En wat is dat dan voor een weg die de Heere wijst? Mozes moet een koperen slang gaan maken. Het zal best even geduurd hebben hoor, voordat hij die klaar had. Hij moet een koperen slang gaan maken. Die eruit ziet zoals die vurige slangen die daar onder het volk schuifelen en de mensen allemaal raken en bijten. Hij moet er net zo uitzien, hij moet ook een vurige slang zijn. Hij moet dus ook roodachtig van kleur zijn. Dan is hij trouwens ook extra goed te zien, zou ik zeggen. En die koperen slang, die moet hij op een staaf zetten en boven het volk houden. Zodat de mensen er naar kunnen kijken. En dan een ieder die op die slang ziet, die wordt genezen. Dan is het gif niet dodelijk meer. Als je gebeten bent, en er werden heel veel mensen gebeten, dan is het niet dodelijk meer. Toch is dat eigenlijk een beetje vreemd, vind je ook niet? Een beetje vreemd. Waarom moest Mozes dan daar nou een slang op die stok of op die stang zetten? Waarom moest Mozes dat nou doen? Een slang. Waarom nou een afbeelding van die slangen die daar kropen over de grond? Waarom moest dat nou een slang zijn en niet iets anders? Bijvoorbeeld een duif. Dat is toch veel mooier, veel aangenamer om naar te kijken. Een oprechte duif. Als hij die nou eens op die stok had gezet, dat zouden we nog hebben kunnen begrijpen. Dat is iets goeds. Een duif is een rein dier, een oprecht dier. Maar waarom moet dat nou een afbeelding zijn van zo'n bijtende slang, van zo'n oordeelsslang? Waarom moest dat nou juist op die stok worden gezet? Er zijn wel mensen die denken dat dat een soort bijgeloof is geweest. Daar geloof ik niks van hoor, Mozes en bijgeloof. Maar er zijn wel mensen die dat denken. Zij wijzen dan bijvoorbeeld naar de geschiedenis die je misschien ook wel kent. Bij Samuel als de ark van het verbond des Heren door de Filistijnen is buitgemaakt. En als dan die ark bij de Filistijnen is en daar grote schade aanricht bij de Filistijnen. Want niet alleen het beeld van Dagon, hun god, valt met zijn neus op de grond. Maar ook krijgen de mensen zweren, spenen in verborgen plaatsen. Dat zijn een soort aanbijen. Nou, wat aanbijen zijn, geen aardbeien, maar aanbijen. Dat moet je maar eens aan je moeder vragen. Dat ga ik hier op de preekstoel niet uitleggen. En muizen die het gewas op het veld aantasten. Ontzettend veel muizen kwamen er in het land van de Filistijnen. En wat deden ze toen, die Filistijnen? Toen maakten ze gouden muisjes. En gouden afbeeldingen van die spenen, die aanbijen, en die legden ze in een kist op de wagen waarop ze de ark plaatsten. En ze dachten daarmee de schuld te verzoenen, hè, met die afbeeldingen van de plaag. De afbeeldingen van de plaag, die moest het goed maken. Die moest het goed maken. Hè, dat ze dus gouden muizen en gouden spenen maken, dat was echt bijgeloof. Dat was echt puur bijgeloof. Maar dat is ook logisch, want het waren Filistijnen, het waren heidenen, die wisten ook niet beter. Dat was echt puur bijgeloof. En dan zijn er wel eens mensen die denken dat Mozes die slang op die staf, op die stang moest zetten, dat is ook bijgeloof geweest. Maar dat is natuurlijk niet zo. De Heere en bijgeloof, dat kan niet. Mozes en bijgeloof, dat kan ook niet. Nee, dat was om de kinderen Israëls te laten zien. Hier hangt jullie oordeel op de stok. Hier staat jullie oordeel, jullie gericht. Die slang die jullie vernielt, die kunnen jullie hier allemaal zien. Niet in levende lijven, hij is van koper, maar het is er wel het toonbeeld van. Het toonbeeld van oordeel en gericht. Daar moeten jullie naar kijken. Naar het toonbeeld van oordeel en gericht. Want dat zal jullie bevrijden. En daar ligt nou de vergelijking met de Heer Jezus. Daarom zet de Heer Jezus dat naast elkaar. Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet ook de Zoon des Mensen verhoogd worden. Ja, verhoogd, in de hemel verhoogd. Nee, bedoeld is aan het kruis verhoogd. Bedoelt de Heer Jezus dat echt, aan het kruis verhoogd, op het kruis getild? Ja, dat bedoelt de Heer Jezus echt. Want er zijn ook nog wel andere plaatsen waar de Heer Jezus er zo over spreekt. Hij zegt een keer tegen zijn discipelen: wanneer ik van de aarde verhoogd zal zijn, zal ik hen allen tot mij trekken. En dan bedoelt de Heer Jezus ook het kruis. Als hij aan het kruis hangt, dan zal die hangende aan het kruis hen allen tot zich trekken. Want er staat bij, dat zeide hij, betekenende met hoedanige dood hij sterven zou. Dus het staat erbij dat de Heer Jezus dat echt bedoelde, hè, dat hij aan het kruishout verhoogd zou worden. Hij als toonbeeld van de zonde. Toonbeeld van de schuld. Als bewijs van Gods toren. Zoals die koperen slang dat was op die staaf. Zo is Christus dat aan het kruis. Hè? Daar ligt de vergelijking. Zoals die koperen slang toonbeeld was van de zonden en van de schuld en van de toren van God. En daar moesten ze naar kijken. Dat zou hun redding zijn. Zo is de Heer Jezus toonbeeld van de zonde en van de schuld als die daar bloedend hangt, door God verlaten aan het kruishout van Golgotha, van de aarde verhoogd. wanneer gij mij van de aarde zult verhoogd hebben, zegt de Heer Jezus tegen de Joodse leiders. En dan bedoelt hij, als jullie mij aan het kruis hebben gebracht, als ik daar hang te bloeden en te sterven voor de zonde van de mensen, toonbeeld van zonde en van schuld. Zo ben ik je tot heil. Zo zul je van je verlorenheid, van je verderf, verlost gaan worden. En dan is er nog een mooi punt om op te letten. Dat is iets wat jullie niet kunnen zien in nummer 21. Maar het is wel waar. Dan moet je dan maar van mij geloven dat het waar is. Het is echt waar. Voor stang of staaf, hè, waar die koperen slang opgeplaatst moet worden, daar staat eigenlijk het woord nees. En nees betekent banier. Het woord dat hier staat betekent altijd banier. En wat is nou een banier? Een banier werd in de oudheid gebruikt in het leger. Als er een leger optrok, dan had het misschien wel 20 afdelingen. 20 compagnieën. 20 afdelingen. En die hadden allemaal hun eigen vaandel. Hun eigen banier. En die banier die werd op een hoge plaats neergezet of door iemand vastgehouden en in de lucht gestoken, zodat je altijd zag of je medesoldaten nog in de buurt waren. Want daar moest je natuurlijk wel voor zorgen in het leger, anders liep alles door elkaar heen. Je moest compagnie bij compagnie, afdeling bij afdeling blijven. Dan werd het een geordende strijd. En dus moet je altijd die banier goed in de smiezen houden. Daar moest je op letten. Daar moet ik zo dicht mogelijk bij zien te blijven. Want dat zijn mijn makkers. Dat zijn mijn medesoldaten. Je moest je scharen rondom de banier. Vandaar dat Mozes ook zei in de strijd tegen de Amalekieten: de Heere is mijn banier. He, Jehovah Nissi. Adonai Missi, de Heere is mijn banier. Die naam gaf hij aan de Heere in die strijd tegen Amalek die op het gebed, door het gebed gewonnen werd. De Heere is mijn banier. En nu moest Mozes dus op zo'n banier, waar normaal gesproken een vaandel op stond, moest hij nu die koperen slang plaatsen. Dat werd dus een heilsbanier. Daar zou je door gered worden. En dan is de lijn naar de Heer Jezus heel prachtig te trekken, hè. De Heer Jezus is ook de heilsbanier die in de lucht gehouden wordt. Jezus, de gekruisigde Christus, die wordt in de prediking als het ware boven jullie gehouden. Hier vanaf de kansel. Dan kunnen jullie vanaf de kansel mij toch altijd wel zien natuurlijk. Maar het gaat er niet om dat jullie mij zien. Het gaat erom dat jullie die banier zien. Die banier die ik hier in mijn handen heb. En dat is het kruis van Christus. Dat is Jezus, de Zoon des mensen zelf, verhoogd aan het hout. Dat is de heilsbanier. Ja, daar moet je wel dichtbij blijven, hè? Nee, daar moet je je zeker niet al te ver van verwijderen. Je moet die banier altijd in het oog houden, zeker omdat je die beet in je hielen bij je draagt. Wij allemaal. Zeker omdat we zo dodelijk verwond zijn. Omdat we zo in de verderfenis, in de verlorenheid liggen. Daarom moeten wij die banier met de Zoon des Mensen daarop Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, het kruis van Golgotha. Daar moet je op zien. Voel je die beting hier? Jaagt je de koorts door het lichaam? Weet je niet waar je het zoeken moet? Want velen zijn al gestorven en jij bent binnenkort ook aan de beurt. Dat duurt niet lang, dat duurt niet lang. He, zo was dat daar in die woestijn. Ja, dan moet je, zegt de Heere, dan moet je vooral op die koperen slang zien. Op dat teken van oordeel en van zonden en van gericht, dat toonbeeld ervan, daar moet je vooral naar kijken. En wij moeten vooral op ons toonbeeld van zonde en toorn en gericht zien, op die stervende Christus, want in zijn dood ligt ons behoud. In zijn oordeel onze vrijspraak. Wij moeten vooral maar op hem zien die daar ver en hoog boven ons wordt gehouden. Zie je op hem? Zie je op hem? Nu en al de dagen van je leven. En dan zien, dat is niet even kijken en dan weer verder gaan. Nee, zien, dat is staren op. Zien, dat is aanschouwen. Dat zegt de Heer Jezus zelf ook op andere plaatsen. Wie de Zoon aanschouwt en in hem gelooft. En zien is kijken met geloofsogen. Met geestelijke ogen. Dus niet eventjes naar hem kijken en dan weer wat anders. Ja, ik heb hem gezien. Ja, ik heb hem gezien. Maar heb je hem eigenlijk wel gezien? Mag je dan vragen, heb je hem eigenlijk wel gezien? Je hebt er eventjes naar gekeken, maar dat is nog niet aanschouwen. Dat is nog niet aandachtig zien. Je moet aandachtig naar de Heer Jezus kijken, zoals die daar aan het kruishout hangt. Je moet gelovig op hem zien. In overgave. En in vertrouwen. Want alle die dat doen, die bleven gespaard. Dat was in de woestijn al zo. Met die koperen slang. Die bleven gespaard. Ze waren wel gebeten door de slang. Ze werden wel gebeten. Er staat ook niet dat dat meteen ophield. Dat zagen we al. Er werden misschien nog wel veel meer gebeten nadien. Maar ieder die keek naar die koperen slang, die had van het gif geen last. Hè, zoals Paulus later. Zoals Paulus later op Malta, als die helpt bij dat maken van dat kampvuur. En dan komt er een adder komt er uit het hout en die bijt Paulus in zijn pols. En dan denken die mensen van Malta, die barbaren, die denken Paulus zal meteen doodvallen. Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet, want de Heer Jezus beschermde hem. En als ze dat zien, dat Paulus niet dood neervalt, dan denken ze dat hij een god is. Ja, zo gaat het dan, hè. Ze denken eerst dat hij dood zal neervallen en dan meteen daarna denken ze dat hij een god is. Nou, geen van beiden was het geval. Maar de Heere beschermde Paulus en zo was het daar ook in de woestijn. Ieder die naar die koperen slang keek, die bleef gered. Kijk jij al zo naar de Heer Jezus? Ben je je bewust van het gif dat in je zit? Dat dodelijke gif. Ik zeg je, dat zal je vermoorden. Echt waar. Dat zal je vermoorden als je niet kijkt op hem die daar aan dat kruis hangt. Dat toonbeeld van onze zonde en schuld en van Gods toorn. Dat zal je vermoorden hoor, als je niet naar hem kijkt. Als je buiten Jezus voortleeft, zonder Jezus voortleeft. Ja, je hoort dat wel een keer in de prediking. Maar echt acht opslaan doe je niet. Nou, dat is dodelijk. Dat is echt voor eeuwig dodelijk. Dan ga je verloren. Dat zegt de schrift ook. dan kom je tot het verderf. Het is zo nodig, beste mensen, en ook jullie kinderen. Het is zo nodig dat we de blik vast op hem gaan richten. En niet meer naar de andere kant kijken op hem. Die blik gericht houden op hem. Staren op hem die daar aan het kruis houdt op de banier, de heilsbanier, verhoogd is geworden. Dat is een echte heilsbanier. Een banier van redding en van overwinning. Staar je als het ware maar blind op hem. Want je kunt niet lang genoeg naar hem kijken. Staar je als het ware maar blind op de Heer Jezus Christus. Want een ieder, zegt Jezus, een ieder, hè, een ieder, een iegelijk, die in hem gelooft, zal niet verderven, al zit het gif in je lijf, en volop ook in je ziel, ingespoten door de slang, al zit het gif in je lijf, je zult niet verderven. Zoals het was in de woestijn. Zo is het ook nog nu. Je zult niet verderven. En zij bleven leven. Zij bleven leven die op de koperen slang zagen. En Jezus die tilt het nog wat hoger. Die zegt, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, niet verloren gaat, maar het eeuwige leven. Het leven dat nooit meer vergaat, dat nooit voorbij gaat, dat zelfs door de dood heen gaat, meegaat de eeuwigheid in. Dat wordt nooit meer afgepakt van degene die het eeuwige leven ontvangt. Daar heet het ook eeuwig leven voor, hè. Eeuwig, eeuwig, dat wil zeggen, het houdt nooit meer op. Dus in de woestijn, ja, daar bleven ze gewoon leven toen op dat moment. Maar wie op die heilsbanier Jezus ziet, die heeft niet alleen maar leven voor dit leven. Die heeft het leven dat hier begint, maar tot in eeuwigheid duurt. Het eeuwige leven zal hebben. En daarom, beste mensen, lieve kinderen. Daarom is het enige wat ons te doen staat. Als dat gif in je zit en dat zit in je. Dat zit in ons allemaal. Het enige wat ons te doen staat, dat is omhoog te kijken. Naar die heilsbanier. Die Mozes in zijn hand had. En die ik hier als het ware nu ook in mijn hand heb. In het heilig evangelie wordt ons de heilsbanier, de gekruisigde mensenzoon, voorgehouden. Verhoogd aan het hout. Zoals de slang verhoogt, zo hij verhoogt. Aan het hout. Toonbeeld van zonde, schuld en toren. En juist daarom ons behoudt. Voor ieder die op hem blijft staren. Schouwen. Aanschouwen. Op hem zien. Daarin ligt de zaligheid. Want hij is de Heere, onze banier. Amen.